Vice-premier, minister van Buitenlandse Zaken en Defensie in de regering van Lopende Zaken, Didier Reinders. MR, goedemorgen.
Goedemorgen.
We gaan het met u natuurlijk hebben over de verkiezingen van 26 mei. Maar eerst even de buitenlandse actualiteit erbij nemen. Hoofdpunt in het nieuws vandaag. Sinds 6 uur heft Amerika 25% invoerheffingen op Chinese producten. Handelsoorlog tussen die twee landen, met gevolgen ook voor Europa. Moeten we ons daar zorgen over maken?
Het is altijd gevaarlijk om zo'n oorlog te zien, zelf op commerciële vlak met China. En het is ook het geval tussen de Verenigde Staten en Europa. U weet dat er waren ook nieuwe tarieven op verschillende producten, zoals staal bijvoorbeeld, vanuit de Verenigde Staten. En ik hoop dat het al mogelijk om terug aan de tafel van een multilaterale organisatie te gaan. Ik denk aan de WTO. En ik denk dat voor buitenlandse handel, het is beter om naar zo'n organisatie te gaan, belast met buitenlandse handel voor alle land in de wereld, dan altijd een strijd, een oorlog tussen twee landen. Maar bon, het is een andere aanpak in de VS. U weet dat voor verschillende domeinen. Er is een unilateraal beleid van de president Trump. En ik hoop dat het al mogelijk om toch aan een andere proces te werken met een multilateraal aanpak. Maar het is altijd gevaarlijk. Zo'n strijd tussen twee grote machten, zoals China en de VS, is met een aantal mogelijke gevolgen voor Europa. Maar het is misschien ook met een aantal opportuniteiten. Wij kunnen misschien een andere aanpak hebben met China, tussen de Europese Unie en China. En ik wil herhalen...
De vruchten plukken van wat daar gebeurt om in het gat te springen wat Amerika daar dan wat achterlaat.
Ja, er zijn opportuniteiten voor Europese bedrijven, maar het is ook de reden waarom pleit ik altijd voor een aantal buitenlandse handelakkoorden tussen de Europese Unie en andere partners. Bah, ik heb nog de herinnering van de moeilijkheden wat de CETA betreft met Canada, maar wij werken nu met Japan, met Vietnam, met veel andere partners om een correcte relatie te hebben tussen de Europese Unie en de partners.
Dat is wat China ook wil, hè, door die nieuwe zijderoute verder uit te bouwen.
Ja, en het is misschien de gevolg van zo'n beleid in de VS. Dus er zijn veel risico's van zo'n nieuw beleid van de sinds 2 jaar nu de nieuwe Amerikaanse president. Maar er zijn ook een aantal opportuniteiten zonder een multilaterale aanpak, zonder een correcte relatie tussen de VS en de partners. Het is mogelijk voor de andere om goede contact te hebben. En ik herhaal, het is een zeer groot beleid van de Europese Unie om naar veel akkoord te gaan met buitenlandse partners, zoals Canada of Japan.
Want Amerika roert zich wel meer deze dagen. Van de week verstrengde het ook de economische sancties tegen Iran. Hetzelfde verhaal?
Ja, hetzelfde verhaal voor wat een multilateraal aanpak betreft. Het was ook het geval met het Parijsakkoord bijvoorbeeld voor klimaat. Hè. We hadden een akkoord met alle landen ter wereld en dat was een andere beslissing van een nieuwe Amerikaanse president, onmiddellijk na de verkiezingen in de VS. Nu, voor wat Iran, het is bijna hetzelfde. We hadden ook een akkoord met de VS en met Barack Obama destijds. Het was een akkoord om naar een evenwicht te gaan, een controle van de mogelijke nucleaire wapens in Iran, maar tegelijkertijd een mogelijk buitenlandse handel met Iran. En het was zeer belangrijk voor Iran. Dus op Europese vlak proberen wij om verder te gaan met een correcte uitvoering van zo'n akkoord, maar het is zeer moeilijk.
Ja, want Iran steekt zelf ook de hand uit, vraagt aan de Europese Unie, haal de olie- en bankensector uit het isolement. Dit is een kans voor Europa. Moet Europa daar ook een kans in zien?
Wij proberen om dat te doen. Wij proberen om een steun te geven aan de bedrijven die willen met Iran werken. Maar u weet, het is zeer gevaarlijk voor veel bedrijven. U kunt sancties krijgen van de VS voor uw activiteit in de VS. En het was al het geval voor verschillende banken bijvoorbeeld in het verleden. Dus aan het eind, het is geen keuze voor een overheid. Het is een keuze bedrijf per bedrijf om te beslissen, werk ik met Iran, zelf met een risico van sancties vanuit de VS, of is het beter om niks te doen met Iran, om geen sancties te krijgen van de VS. En dus nogmaals, het is een echte risico, zo'n beleid van de VS, om altijd op unilaterale basis te werken en niet meer in een multilaterale aanpak. Het was het geval voor klimaat, het was het geval voor Iran, maar het is nu ook het geval voor zo'n handelsoorlog met China en met andere partners, zoals met Europa.
Ik wil u nog een laatste buitenlandse hoofdstuk voorleggen, dat is de oorlog in Jemen. Onderzoek van de week toonde aan, waar ook de VRT aan meewerkte, dat er effectief Belgische wapens gebruikt worden, wapens van FN Herstal in de buurt van Luik, in dat conflict in Jemen. Was dat nieuws voor u? Het is een bevestiging van iets wat al lang vermoed werd. Hè?
Het is niks nieuws. Ik heb altijd gezegd dat we moeten stoppen met zo'n levering van wapens, met een mogelijke gebruik gedurende een conflict. En ik heb veel info's gestuurd naar de verschillende gewesten daarover. U weet, er was zelf een stemming in de Kamer in dat verband, maar ik heb twee opmerkingen. Eerst en vooral heb ik altijd zo'n debat gezien rond en in Luik met alle partijen. Het was mogelijk in een Waalse regering voor alle partijen om een uitvoer van wapens te beslissen met Ecolor destijds, met PS, met MR, met CDA. Het is een contradictie tussen de werkstelling, 15.000 jobs, en dan een echte bescherming van de mensenrechten in zo'n conflict situatie.
Maar
de belangrijkste punt, de tweede punt, denk ik, met een echt conflict, we moeten gaan naar een opschorsing van alle levering. Waarom? Er is een echt conflict nu, maar niet alleen met Belgische wapens. Ik probeer op basis van een concertatie, een overleg met de gewest, om naar een Europees embargo te gaan. Maar het is onmogelijk, hè? Er is een weigering van alle andere landen in de Europese Unie, landen met een productie van wapens, hè, om naar een embargo te gaan. En dus, ik begrijp de reactie om te zeggen, er zijn Belgische wapens in Jemen, maar er zijn ook veel andere Europese wapens.
Zolang niet iedereen in Europa meedoet, moet ook FN Herstal blijven leveren aan die Saoedische Nationale Garde?
Dat is een keuze van één gewest, zoals voor andere producten in andere gewesten in België. Maar ik heb een zeer goede bespreking gehad met alle gewesten daarover. En tot nu toe heb ik altijd dezelfde antwoord gekregen. U moet proberen om een Europees embargo te hebben.
En dan willen we meedoen.
En dan willen we niet doen.
We zouden ook voortrekken
kunnen
zijn.
Maar ik herhaal mijn standpunt. Ik heb nog zal zeggen aan de verschillende minister-presidenten. Ik hoop dat het al mogelijk om zo'n een beslissing te nemen in het Waals gewest. We moeten gaan naar een opschorsing van alle levering nu, met zo'n aanwezigheid van wapens in een echt conflict. Het is altijd zo geschreven in het contract, maar ik herhaal, ik heb altijd dat gezien met alle partijen, het was altijd een contradictie tussen de werkstelling en een echte bescherming van de mensenrechten. Maar mijn taak, als minister van Buitenlandse Zaken, is om nu te zeggen, we gaan te ver, we moeten stoppen met een levering van wapens wanneer een conflict bestaat.
Ook als we de enige zijn in Europa?
Ja, ik denk dat er zijn grenzen in dat
voortrekkersrol.
Ja, voortrekkersrol, maar meer dan dat. Niet alleen voortrekker. Alleen, het is al genoeg om iets te doen. Want er is een echt bewijs van een gebruik van Belgische wapens gedurende zo'n een conflict in Jemen. En dus, ik heb al contact gehad, maar ik denk dat is een standpunt van de minister-president, ook van het Waals gewest, om dat te doen.
Binnenlandse politiek dan, verkiezingen over 2 weken.
Dat is bijna het geval met de wapens.
U bent de lijsttrekker voor de MR in Brussel. In de peilingen ziet het er niet zo goed uit, hè, voor uw partij. De MR krijgt wat...
Dus het is een goed moment om campagne te voeren. Dus
ja, maar
starten
maakt u de achterstand nog goed, denkt u?
Ja, ik denk dat er zijn veel uitdagingen in Brussel. Eerst en vooral wil ik nog herhalen, we zijn in de oppositie. Ik ben vicepremier, maar ik ben met mijn partij in de oppositie sinds 15 jaar in Brussel, Brussels gewest. En ik zie in Brussel veel problemen, mobiliteit, ik zal zeggen immobiliteit in Brussel. En dus is het mogelijk om naar een uitbreiding van de metro te gaan. Dat is een echte debat. En ik hoop dat het al mogelijk om steun van alle partijen te hebben. Ik ben niet zeker wat groen en ecolo betreft in dat verband. Ten tweede, er zijn een zeer groot aantal werkloosheidsuitkeringen in Brussel, want er zijn veel jongeren zonder geen kwalificatie. Is het mogelijk om meer opleiding te geven? Dus dat is een echt verhaal.
Mobiliteit, en, metro uitbreiden tot waar? Wat moet er allemaal...
Naar de Noord, naar Bordeaux, dus naar Schaerbeek. Het is zeer belangrijk, maar aan het eind is een verbinding tussen de Noord en de Zuid van Brussel. Met een echt metro misschien in Schaerbeek, met misschien een tram naar het Zuid, naar Ukkelen, naar Voorst. Maar het is zeer belangrijk om dat te doen. Het is niet alleen voor mobiliteit, het is ook voor de luchtkwaliteit. Zonder een metro, we zullen nog meer en meer files hebben. En dus het is zeer belangrijk om dat te doen. Maar bijvoorbeeld, ik heb op federale vlak een andere voorstel op de tafel geplaatst. Is het niet mogelijk? Er is een groot debat nu voor wat salariswagen. Ik heb altijd gezegd, ja, we moeten gaan naar een andere mechanisme. Ik heb geprobeerd met cash for care, we proberen met een mobiliteitsbegroting. Mijn eerste bekommernis is om naar een bescherming te gaan voor de salaris. Zelfde loon voor de mens. Geen vermindering van de loon, geen beslag op de
salariswagens kunnen blijven bestaan.
Kunnen blijven, of tenminste dezelfde bedrag voor de loontrekkenders. Ik heb een aantal voorstellen...
Maar dat zal de kosten voor de ondernemers natuurlijk de hoogte in
nee, nee,
duwen,
waarom
want de salariswagen
kunt,
is fiscaal aantrekkelijk.
U kunt dezelfde fiscaal voordeel geven, bijvoorbeeld voor een huis. Er zijn veel jongeren in Brussel, maar ook in Antwerpen of in Gent, die misschien willen meer een huis hebben dan een woning in feite, dan een wagen. Het is mogelijk bijvoorbeeld...
Maar dan moeten ze dicht bij het werk wonen.
Bijvoorbeeld om naar de stad te gaan, om in de stad te leven. Dus
hoeveel kilometer van het werk kunnen ze wonen om een terugbetaling te krijgen?
Ik denk zelf dat mogelijk is voor iedereen. Het is toch beter om daar een steun te geven voor een huis dan voor een wagen. Maar bon, dat zal een keus zijn van de loontrekker zelf. Er zijn loontrekkers die willen meer een wagen hebben. Er zijn anderen die willen meer misschien een woning. Maar in de grote steden is dat een echt probleem.
Maar als ik in Luxemburg woon en ik werk in Brussel, ook dan zou ik een soort woon...
Ja, maar dat zal uw keus zijn. Het is misschien beter voor in zo'n geval om een wagen te hebben. Dus er zijn toch mensen die moeten een wagen hebben. Vanuit Limburg naar Brussel, het is hetzelfde. Maar in de grote steden, het is misschien mogelijk voor veel jongeren om liever naar een huis te gaan, een hulp voor een huis, dan een hulp voor een wagen. En ik heb daarvoor gesteld, maar nogmaals, het is een echt debat op federale vlak.
Maar het zit
ik
toch in het mobiliteitsbudget wat u nu voorstelt? Je kan toch al, hebben wij begrepen,
ja, maar er zijn veel limieten in dat verband. Dus mijn eerst probleem is om niet aan de salaris te raken. Voor het moment, waarom hebben we salariswagen? De fiscale druk is te hoog. En dus we beslissen veel jaar geleden om een voordeel in natura te geven, dus een wagen bijvoorbeeld, ter plaatse van een echte loon, om niet zoveel belasting te betalen. Dus er zijn twee mogelijkheden. Of een daling van de belasting.
Een lastenverlaging.
Een lastenverlaging, en we proberen om dat te doen. Maar ofwel andere mogelijke voordelen dan alleen een wagen. En ik heb een contradictie bijvoorbeeld met Groen daarover. Ik heb de voorstellen van Groen gezien, afschaffing. Maar dat is een vermindering van de salaris voor de mensen. Ik denk dat we moeten blijven met hetzelfde niveau van salaris, van de loon voor de mensen, maar met misschien een andere voordeel. Dus cash ter plaatse van een wagen, een andere mobiliteitsbegroting, maar ook, waarom niet, een hulp voor een huis. En ik herhaal, in grote steden, denk ik, er zijn veel jongeren die willen dat doen. Die vragen om een huis te hebben, om een woning, een appartement, op een huis. En het is te duur voor het moment. Zonder een ul van de ouders. Het is zeer moeilijk voor veel jongeren.
U verwijst een paar keer naar ecoloon, naar groen. Federaal moeten we nog kijken wat dat wordt. Maar in Brussel zal u bijna niet rond ecoloon en groen heen kunnen. Het zullen waarschijnlijk, naar alle waarschijnlijkheid, de grootste fractie in het Brussels parlement worden. Krijgen we een groene minister-president?
Wij zullen eerst wachten, de kiezers. Maar ik heb zoveel minister-presidents gezien. Waarom niet een groen of een ecolo? Voor mij, ik ben nu bijna...
Ik twijfel aan hun engagement. Kan MR met ecolo-groen samenwerken in Brussel straks?
Oh, het was al het geval. Veel jaar geleden. Ik ben in een regering, enfin, ik was in verschillende regeringen sinds 20 jaar, met iedereen, behalve extreem rechts en extreem links. Maar met Ecolo Groen heb ik al in een regering gezeten. En in het begin van het jaar 2000 was mogelijk om een vermindering van de belasting te beslissen met AGLF destijds en Ecolo. Dus waarom niet nu? Maar het is om naar een liberale programma te gaan. Maar ik was in een regering met meneer Di Rupo bijvoorbeeld. Het was mogelijk om een echte hervorming van de werkloosheid uitkering te beslissen. Dus met een correcte uitvoering van een programma, waarom niet?
En federaal, als we dan kijken naar wat daar gebeurd is, de enige Franstalige partij in die federale regering, dat heeft uw voorzitter en premier ook al gezegd, dat heeft ons wel wat gekost, omdat we klappen vangen. Bent u nog eens bereid om deze coalitie met N-VA misschien opnieuw aangevuld
liever
verder
met
te zetten?
Liever met een tweede Franstalige partij aan de tafel. Waarom? Wij waren alleen tegen alle andere partijen op Franstalige gegaan. Dus het was zeer moeilijk. In Vlaanderen, hebt u dat gezien, er waren drie partijen rond de tafel, misschien met een aantal debat tussen de drie partijen, maar het was een echt debat, meerderheid, oppositie.
Met CDH erbij?
Bijvoorbeeld, maar misschien ook anderen, ik weet het niet.
Wie dan? Wie zou u er nog bij willen nemen?
Maar in het verleden heb ik gewerkt met Ecolo rond de tafel, maar met een correcte aanpak van Ecolo, waarom niet? Ik vrees alleen nu een andere visie van Ecolo Groen dan voor wat de liberaal betreft. Wij willen gaan naar een stimulatie van de bedrijven, van innovatie, van onderzoek, bijvoorbeeld om een echte strijd tegen klimaatverandering te organiseren.
Bent u bereid om minister te zijn in een regering waar Christophe Calvo de premier van is?
De premier zal een bespreking aan het eind van een onderhandelingsproces met een Christophe Calvo, die wil een steun geven aan de bedrijven, een vermindering van de belasting voor de bedrijven, de lasten voor wat de loontrekkenders, een stimulatie van onderzoek en een waarom niet? Maar bon, tot nu toe heb ik een ander programma gelezen.
En uw voorkeur gaat wel uit naar centrumrecht, zoals het bestond?
Ja, en met misschien een tweede Franstalige partij, want ik herhaal, het was zeer moeilijk voor ons om de enige partij in de regering op Franstalige kant te zijn. Het was altijd met alle andere partijen in de oppositie. En dus dat dat heeft een sfeer gegeven met altijd één partij tegen alle anderen. Het is heel moeilijk.
En met N-VA, dat kan ook ondanks het feit dat de regering verveld is in december van 4 naar 3 partijen?
Ja, maar het was een fout van N-VA. Het is zeer duidelijk. En nu hebben we veel problemen voor wat een aantal hervormingen. Maar eerst en vooral om een begroting te hebben voor 2019. De verantwoordelijkheid is in de hand van de N-VA. Dus het was een fout om dat te beslissen.
Maar is het vertrouwen weg daardoor?
Ik denk dat het is mogelijk, maar met eerst dezelfde conditie dan in 2014. Geen nieuw institutioneel avontuur. Dus geen nieuwe staatshervorming. Geen gesprek,
federalisme.
Geen gesprek daarover. Mm. Alleen sociaal-economische hervormingen. En andere hervormingen rond klimaat en andere zaken. En ten tweede, wij zullen zien of mogelijk is om een echte programma daarover te doen. Maar dus zonder geen debat rond institutionele zaken. Het was de eerste conditie al in 2014. En het is nog dezelfde conditie nu.
Maar misschien zal het zonder Didier Reinders zijn, want in juni wordt er beslist om een nieuwe voorzitter van de Raad van Europa aan te stellen. U bent kandidaat. Dus het zou na de verkiezing ook zomaar gedaan kunnen zijn in de Belgische politiek. En is dit misschien een soort afscheidsinterview?
Ik zal eerst naar de Kamer gaan, voor een eedaflegging. Ik zal in de Kamer zetelen. Daarna zijn veel mogelijkheden. Maar zoals voor...
Hoe liggen de kaarten, weet u dat?
Oh, ik ben een van de twee laatste kandidaten. Het is voor eind juni, maar het is een zeer competitieve beslissing. Maar ik moet u zeggen, er zijn veel mogelijkheden voor veel politici in België.
Wat heeft u voorkeur? Europese job of de Belgische politiek? Als u moet kiezen.
Maar ik heb altijd gezegd dat nu het is misschien tijd om naar een echt verdediging van de waarden in Europa te gaan. En het is niet alleen het geval in de oost van Europa, het is ook het geval in een aantal westerse landen. En dus ik ben bereid om een rol te spelen op internationale vlak in dat verband. De Raad van Europa is een mogelijkheid, er zijn andere mogelijkheden. Maar ik herhaal, zoals voor veel andere politici in België, u weet, wij gaan naar verkiezingen, maar er zijn veel mensen die kandidaat zijn op gewestelijke vlak, federaal of Europees, maar daarna, het is ook mogelijk om een rol te spelen op gewestelijke vlak, op federale vlak, op Europese vlak.
En dat is het voordeel van de Belgische politiek. Er zijn veel uitwijkmogelijkheden.
We proberen dat te doen, ja.
Didier Reinders, minister van Buitenlandse Zaken en Defensie in die ontslagnemende regering. Dank u wel.
Dag.
Een 207 kilometer file. De weg is wel vrijgemaakt op de E34 van Knokken naar Antwerpen, net voor die afrit Kemzeke. Daar is wel nog vertraging vanaf Moerbeke. Files naar Antwerpen op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke, 20 minuten erbij. Op de E313 vanaf Massenhoven, een half uur erbij. Op de E34 vanaf Oelichem. Op de E